In Jesaja 24, daar zijn wij vorige keer ergens blijven hangen. Nou, hangen, dat is wat overdreven, maar steken dan. Jesaja 24, waar boven staat: profetie over de verwoesting van het Joodse land. En het eerste wat we gedaan hebben is het woord Joodse doorstrepen, omdat dat blijkbaar helemaal niet aan de orde is. Het gaat niet over het Joodse land, over het land. Nou, dat was vers 1 gewoon, Jesaja 24. Dat is toch goed, het was toch zo, hè? Hebben we toch gedaan, hè? Dat zie je wel. Goed. Dus profetie over de verwoesting van het land. Of gewoon de aarde, want dat kan dan ook natuurlijk. Maar dat leg ik niet elke keer uit. En dan staat er, zie de Heere maakt het land ledig en maakt het woest. En hij keert er zelfs gestaltenis om en hij verstrooit zijn inwoners. En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen. Gelijk de knecht, alzo zijn heer. Gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw. Gelijk de koper, alzo de verkoper. Gelijk de lener, alzo de ontlener. Gelijk de woekeraar, alzo die van welke hij woeker ontvangt. Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden en het zal ganselijk beroofd worden, want de Heer heeft dit woord gesproken. Het land treurt, het verwelkt, het aardrijk kweelt, het verwelkt. De hoogsten van het volk des lands kwelen, want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners. Want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. En daarbij gaat het om een oordeel wat wordt aangekondigd, eigenlijk over de ganse aarde is het dan. En dat betekent dat inderdaad allen die op aarde leven onder dit oordeel terecht zullen komen op een of andere wijze. Er staat niet duidelijk bij wanneer het is en waar het precies over gaat, maar we zien dat vanzelf wel als we de rest van dit hoofdstuk bespreken. Enige wat ik nader moet toelichten is vers 5, waar staat: zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. Dat is een beetje moeilijk, zo'n uitspraak in Jesaja 24, omdat er van geen eeuwig verbond sprake was. Of het zou moeten zijn het oude verbond, waarvan sommige delen althans wel eens worden aangeduid als een eeuwige inzetting. Maar ik heb u er al eens meer van gezegd. Het eeuwig geeft dan toch een betrekkelijke betekenis. Dat wil zeggen, het betekent dat het een algemene inzetting is. Niet voor altijd, maar wel over het hele volk. Maar het zou niet altijd zo blijven. Maar dat hier over het oude verbond gesproken wordt, dat lijkt erg onwaarschijnlijk. Mede omdat die term eeuwig verbond elders in de schrift speciaal gebruikt wordt voor het nieuwe verbond. Wat wij als het nieuwe verbond kennen. Dat uit Jeremia 31, weet je wel, vers 31. Er zal een nieuw verbond gemaakt worden. Niet zoals het verbond wat de Heer met Israël gemaakt had toen hij een hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren, het welk mijn verbond zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar een nieuw verbond, en het nieuwe verbond zou een eeuwig verbond zijn, zoals ook later in Jesaja, maar dat is dan Jesaja 54, geloof ik, gezegd wordt. Nou, in ieder geval Jesaja 55, vers 3. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken, namelijk ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. En dat nieuwe verbond blijkt dan, of het eeuwige verbond blijkt dus inderdaad het nieuwe verbond te zijn. En dan is het ook eeuwig in de zin van altijd durend. Hoe kan iemand zo'n verbond vernietigen? Dat lijkt heel moeilijk, want het eeuwige verbond kan niet vernietigd worden. Het oude verbond werd vernietigd, maar dat was niet, dat staat in Jeremia 31, hè, een verbond het welk zij verbroken hebben. Zij hebben het verbond teniet gedaan. En van het nieuwe verbond wordt gezegd dat het niet verbroken kan worden, dat het altijd blijft. Dus het blijft een beetje een moeilijke uitspraak hier, dit eeuwige verbond. Maar het lijkt mij toch dat het heel goed van toepassing kan zijn op het nieuwe verbond. Eenvoudig omdat dat nieuwe, dat eeuwige verbond, eigenlijk al veel ouder is dan het oude. Dat is minder bekend. Maar ik heb het al eens vaker verteld. Het nieuwe verbond namelijk is zonder meer de vervulling van de belofte aan Abraham. Anders niks. Zodat het nieuwe verbond weliswaar later kwam dan het oude, maar het was er eigenlijk al eerder. En daarom heeft het ook oudere rechten. Het is hetzelfde verhaal als van de eerste en de laatste Adam. De laatste Adam was eerder dan de eerste Adam, eigenlijk. En het laatste verbond was eerder dan het eerste verbond. Want het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham. Dat is ook heel duidelijk. In het Nieuwe Testament wordt steeds over het nieuwe verbond gesproken. Maar het wordt daar in verband gebracht met de beloften. Dat wil zeggen, het ging om de beloften die vervuld zouden worden. En er wordt er gezegd dat het nieuwe verbond niet voortkwam uit het oude, niet uit de wet of zoiets. Maar dat het voortkwam uit wat eerder gesproken was aan Abraham. En degenen die nu onder het nieuwe verbond leven, worden beschouwd als de rechtstreekse erfgenamen van Abraham. Dus daar bestaat natuurlijk nogal wat misverstand over. Maar laat ik dan nog anders zeggen. Het nieuwe verbond is ook niks anders gewoon dan het evangelie. Dat zie je meteen in Romeinen 1. Want er staat in vers 1 dat Paulus was afgezonden tot het evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had. Wanneer dan en aan wie dan? Nou, 430 jaar voor de wet en aan Abraham. Had hij tevoren beloofd. Want wat had hij beloofd? Abraham's zaad, hè? Een belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad. En dat zaad, dat is Christus. Dus bij de komst van Christus, dat is strikt genomen dus bij de opstanding van Christus, werd die belofte aan Abraham vervuld. Of begon die belofte vervuld te worden. Maar je kunt ook zeggen, toen begon het nieuwe verbond toegepast te worden. Dat is het verhaal. Dus, als er dan toch gesproken wordt over het vernietigen van het eeuwige verbond, dan kan ik er alleen nog maar uit opmaken dat het gaat om ongeloof. Iemand die het nieuwe verbond vernietigt of teniet maakt, die is kennelijk ongelovig. Begrijpt u me goed? Het nieuwe verbond aan zich kan niet teniet gedaan worden. Dat wil zeggen, dat verbond blijft bestaan. Maar de term kan natuurlijk dan nog wel betekenen dat men zelf niet onder dat verbond geplaatst wordt, of dat men zelf geen deel heeft aan dat verbond. Dan wordt het ook teniet gemaakt. Dat wil zeggen, dan heeft het geen uitwerking. En dat is van toepassing op elke ongelovige, want een ongelovige leeft niet onder het nieuwe verbond. Het is het bekende verhaal. Ik citeer altijd maar Romeinen 10. Het einde der wet is, het einde van het oude verbond dus, is Christus, maar dan tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Want slechts een ieder die gelooft is geplaatst onder het nieuwe verbond en onder de heerschappij van de genade. Zodat de dood van de Heer Jezus het einde is van het oude, maar geloof en daarmee wedergeboorte is het begin van het nieuwe verbond. En de meeste mensen leven daartussenin. Maar in ieder geval, ieder leeft na het oude verbond, want dat bestaat echt niet meer. Hoewel sommigen het krampachtig in stand proberen te houden. Dat helpt niks, want de andere partij werkt niet mee. Dus zo'n verbond heb je natuurlijk niks aan. Maar of men ook onder het nieuwe verbond leeft, ja, dat is afhankelijk van of men gelooft. Het is een verbond uitsluitend met Abraham's zaad, namelijk Christus. En dus heb je pas deel in dat verbond als je in Christus bent. En met Christus verbonden bent. Kortom, als hier staat, zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwige verbond, dan betekent het dus gewoon, zij geloven niet. Nou, en dat had u zelf ook kunnen bedenken. Natuurlijk, zij geloven niet, uiteraard. Daarom verteert de vloek het land en die daarin wonen. Dus het betekent dan niet, het verbond is al in werking en nou worden ze eraan onttrokken, of het wordt kapot gemaakt of zo. Maar het betekent dat ze op geen enkele manier onder dat nieuwe verbond geplaatst worden of zullen worden in de toekomst. En daarom, vanwege dus dit ongeloof, wordt het land ledig gemaakt en zal het treuren. En daarom verteert de vloek het land, dat is vers 6 van Jesaja 24. En die erin wonen zullen verwoest worden. Daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden en er zullen weinig mensen overblijven. Wie dat zijn, die overblijven, dat moeten we langzamerhand weten. Hè? We hebben al zo vaak gesproken over het overblijfsel. Wat er overblijft zijn uiteraard de gelovigen. En dat is ook wat een paar versen verderop genoemd wordt. Maar het merendeel komt dus om. Je kunt natuurlijk vragen, wanneer is dat? En daar is geen goed antwoord op te geven, want het is eigenlijk een universele waarheid. Een waarheid met betrekking tot het universum bedoel ik dus letterlijk. Het is een waarheid die van toepassing is op de mensheid in de loop der tijd, in de loop der eeuwen. Het maakt geen verschil. Het is namelijk altijd zo geweest dat de ongelovigen door God worden losgelaten en in deze situatie van dood en verderf terechtkomen. En uiteindelijk zullen er inderdaad overblijven. Er zijn namelijk altijd gelovigen. Er is altijd een gelovig overblijfsel, wat weliswaar tot nog toe steeds gestorven is, maar wat dan toch in de toekomst weer opgewekt wordt, zodat het toch overblijft. Dan hebben we het over de jongste dag pas, helemaal aan het eind. Dat is de algemene waarheid, hè? Het wordt ook wel speciaal toegepast op het aanbreken van het koninkrijk hier op aarde, maar het blijkt eigenlijk pas uit, uit vers 23, uit het laatste vers. Maar dat is niet waar, het blijkt al eerder, want er wordt over een stad gesproken die verwoest zal worden. En die stad is niet Jeruzalem, denk ik, maar Babel. En dan gaat het dus inderdaad over het aanbreken van het koninkrijk. Maar die versen kom ik vanzelf tegen, dus ik ga maar gewoon door. Hè? Volgens vers 6 dus, er zullen weinig mensen overblijven, want er is altijd natuurlijk een overblijfsel. En ik denk dat deze uitspraak er de reden van is dat men er boven gezet heeft profetie of de verwoesting van het Joodse land, omdat men eerder in Jesaja al over het overblijfsel van Israël gelezen heeft. Maar het is natuurlijk zo dat het principe van het overblijfsel, een gelovig overblijfsel, van toepassing is niet alleen op Israël, maar op alle volkeren. Nou, dan krijgen we iets in vers 7. Dat moet heel triest zijn voor een alcoholist, wat hier staat. Ja, de most treurt en de wijnstok kweelt. Dus, hè? Kwijnt. Ja, dat is net zo ongebruikelijk Nederlands als kweelt. Maar goed. Hè? Maar dat betekent het, ja. Dat gaat er niet goed mee in elk geval. De mostre, de wijnstok kweelt. Allen die blijhartig waren, zuchten. Zodat je maar weer ziet dat degenen die blijhartig waren, kennelijk van de wijnstok en van de most gedronken hadden. Want het is natuurlijk gewoon een parallelisme, hè. De most of de wijnstok is er om blijhartig te worden. Maar de mostre, de wijnstok kweelt. En allen die blijhartig waren, deden het ook niet zo best. Die zuchten. En de vreugde der trommelen rust. Dus ik vind het toch aardig dat er eerst aan het slagwerk gedacht wordt bij de, als het over muziek gaat. Heel vreemd, hè? Ja. De vreugde der trommelen rust. Moet maar eens op. Nou ja, dat mag. Ik weet niet of je daar ooit een gelegenheid toe krijgt. Maar het is niks zo erg als een dronken slagwerker. Ja, een blazer die maakt er altijd nog wel wat van. Al hipt of boert hij dan ook in zijn toeter. Dan moet je onthouden, mooie uitdrukking. Hij boert in zijn toeter. Nou goed. Hè? Nee, dat schijnt mode te zijn, zoiets. Dat kan nog. Maar als een slagwerker te veel op heeft, dan raakt hij die trommen niet meer. In ieder geval niet op tijd. Dat is heel verschrikkelijk vervelend. Hè? Waarschijnlijk heeft men daarom drumcomputers uitgevonden tegenwoordig. Nou ja. Hoe dan ook, de vreugde der trommelen rust. Het geluid der vrolijk huppelenden houdt op. De vreugde der harp rust. Het betekent gewoon natuurlijk, heel nadrukkelijk, daarom wordt het steeds herhaald met andere woorden, dat er van blijdschap helemaal niks meer overblijft. Er is geen blijdschap meer. Ja. Ja, dat is nu zo. En daarom heeft men het tegenwoordig vertaald met kwijnen. Want het woord kweden betekent echt in de Statenvertaling dat het kwijnt. Namelijk dat het er slecht mee gaat. Hè? En kweden, dat wil zeggen dat is zingen, maar dan toch slecht zingen. En dat is het. Gaat er niet goed mee dus. Goed, de wijnstok kwijnt dus, of kweelt, maar in ieder geval die verdroogt. En er staat in vers 9, zij zullen geen wijn drinken met gezang. Ik geloof dat ik er wijp nog aan mis, hè? Wat? Kijk of iemand Duits kent. Ja, dus toch. Wijn en gezang vind ik hier wel, maar de wijp niet. Maar dat laat zich ook wel verklaren. Maar daar ga ik niet op in. Ze zullen geen wijn drinken met gezang. De sterke drank zal bitter zijn, degene die hem drinken. En dus wordt op alle mogelijke manieren, drie versen lang, gesproken over dat de blijdschap verdwenen is. En wijn blijft natuurlijk altijd een beeld van leven. En dus van blijdschap. Kan niet missen. Want tegenovergestelde is de dood en dat is droefheid. Maar wat hier gezegd wordt is dat het leven er niet is en dat de blijdschap er dus ook niet is. Dieper daarachter vinden we natuurlijk dat de wijn een beeld is van het leven van Christus. Eigenlijk dus van opstandingsleven. En bovendien vinden we daarachter nog dat de wijnstok in de Bijbel nou eenmaal in verband gebracht wordt met de beloften aan Abraham. Dat is het oude verhaal, de wijnstok als de derde vrucht uit de reeks van Deuteronomium 8 vers 8. Weet je wel, tarwe, gerst, wijnstok. Wel, die wijnstok is een beeld van de derde bedeling dus. En wel die van de belofte aan Abraham, en daar was ik al op grond van vers 5. Namelijk het eeuwig verbond. Want de belofte aan Abraham is de belofte van de komst van dit eeuwige verbond. Dus een vooruitgrijpen erop of een belofte ervan. En nu via deze wijnstok komen we dus weer terecht bij de belofte aan Abraham. Zodat u ziet dat het zo dus inderdaad wel zal zijn. Men kent deze belofte niet, men leeft daar niet uit. Men leeft niet uit de belofte aan Abraham dat de rechtvaardige, dat de gelovige rechtvaardig gerekend wordt en erfgenaam van de wereld zal zijn. Men weet er niks meer van. Men is kortom het eeuwige verbond, oftewel gewoon het evangelie, kwijtgeraakt. Men kent de boodschap niet meer of men gelooft hem niet. Maar in ieder geval, men leeft daar niet uit. En dus de sterke drank zal bitter zijn, waarbij sterke drank hier niet staat voor gedistilleerd, maar nog steeds voor wijn uiteraard. De sterke drank zal bitter zijn, maar bitter spreekt altijd over de dood. Ik heb ook stellig de indruk dat het woord bitter eigenlijk vertaald moet worden met giftig. Dat weet ik niet helemaal zeker, maar het ligt er in ieder geval dicht tegenaan. Als men bitter water drinkt, gaat men er wel aan dood. Dus de sterke drank zal bitter zijn. In plaats van leven brengt het de dood aan degene die hem drinken, staat er. Dus er zal toch wat sterke drank gedronken worden, maar dan met de dood als gevolg. Dus precies tegenovergesteld aan wat het zou moeten zijn. En dan vinden we meteen de verbinding met Openbaring. Want er staat in vers 10, de woeste stad is verbroken. Al de huizen staan gesloten dat er niemand inkomen kan. Er is een klagelijk geroep op de straten om des wijns wil. Alle blijdschap is verduisterd, de vreugde des lands is heengevaren. Verwoesting is in de stad overgebleven en met gekraak wordt de poort in stukken verbroken. De vraag is natuurlijk in de eerste plaats welke stad is dat? En men kan natuurlijk zeggen dat zal Jeruzalem dus wel wezen, want er is geen stad die zo dikwijls veroverd werd als juist Jeruzalem. Maar ik heb de indruk dat het niet Jeruzalem is, maar dat het gaat om de val van Babel. De stad van waaruit niet slechts Kanaan en het Joodse land dus geregeerd wordt, maar de stad waarvanuit de hele aarde geregeerd wordt. Wat er nog bij komt, dat als het Jeruzalem zou zijn, dan zou ik niet weten waarom het er niet gewoon zou staan. Want er staat er dan altijd wel op een of andere manier. Maar hier staat alleen maar stad zonder naamaanduiding. En dat maakt de betekenis wat breed. Want het lijkt mij dat het gaat over het wereldrijk in het algemeen. De tijden der heidenen. Maar in ieder geval de heerschappij van de heidenen over de ganse aarde. En van welke stad uit dat gebeurt. Is door de loop der eeuwen nogal eens veranderd. En daarom wordt die ruimte kennelijk gelaten. Maar in laatste instantie is dat Babel. Maar het is ook wel eens Nineveh geweest, om maar eens wat te noemen. En in dat verband zouden we Tyrus ook wel eens mogen noemen. Dat is ook zo vreemd nog niet, want die speelt daarin, althans in verband met Palestina, ook nogal eens een rol. Maar dat doet er verder niet toe. De stad, de laatste stad die uiteindelijk verbroken wordt, is inderdaad Babel. En we vinden het verhaal daarover natuurlijk in Openbaring. In ieder geval wordt het aangekondigd in Openbaring 17... En daarna wordt het uitgebreid besproken in Openbaring 18 en 19. Althans een deel van 19. En dat hele verhaal gaat over die grote stad, wee de grote stad. Want uw oordeel is in 1 uur gekomen. En dan maakt de hele aarde, bedrijft de hele aarde, bedrijft rouw over die stad. Staat in ieder geval in Openbaring 18. En daarbij gaat het inderdaad niet alleen maar om Palestina, maar het gaat inderdaad om de gehele wereld. Want daarover regeerde het. En dan gaan we even terug naar Openbaring 17. Want daar wordt Babel voorgesteld in een visioen. In de vorm van een dame. Nou, wel een dame, maar niet zo fanatiek. Een dame, dat is iemand die, dat is net iemand, hè, denken wij in het Nederlands. Maar het was hier niet zo. Er staat namelijk, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren. Dat is in vers 1 van Openbaring 17. En dan vers 2, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Dan gaat het dus ook om wijn. En dan begint het visioen in vers 3. Hij bracht mij weg in een woestijn in de geest en ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der lastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteend en paarlen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen. Afgoderij betekent dat, maar het was natuurlijk wijn. Want zo wordt dat voorgesteld. Die gruwelen worden voorgesteld in de vorm van wijn. En van, er was dus een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid, hoe haar roererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Dat moet je even vasthouden, dat woord. Want we komen er straks weer tegen. Verborgenheid. Het grote Babylon, of Babel. Babel is dan de Hebreeuwse naam en Babylon is dan de Griekse naam. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus enzovoorts. Nou, en dan gaat het visioen verder en wordt er verteld dat die vrouw die zit weliswaar op het beest, maar het beest keert zich tegen de vrouw en eet die vrouw op. Dat was ook de bedoeling, dat het zo gebeuren zou. En dat betekent in ieder geval dat deze hoofdstad van de wereld, want dat is het volgens vers 18, verwoest zal worden. En daarmee, en daarna wordt Sion, dat wil zeggen Jeruzalem, alsnog de plaats van waaruit de volkeren geregeerd zouden worden. Dus de val van Babel gebeurt helemaal aan het eind van de zesde bedeling dus ook. Maar het wordt besproken in verband met wijn. En het is zo dat in Jesaja 24 eerst gesproken wordt over wijn in de positieve betekenis, maar die is er niet. De mostreur, de wijnstok kwijnt, kweelt enzovoorts. Zij zullen geen wijn drinken met gezang. Maar in plaats daarvan, dus vers 9 van Jesaja 24, in plaats daarvan zal de sterke drank, oftewel de wijn, bitter zijn degene die hem drinken. Want men drinkt wel iets, iets wat er voor door moet gaan, wijn, maar dat is niet dan het leven van Christus, maar het is een andersoortig leven, zou ik maar zeggen. In ieder geval van afgoderij enzovoorts. En het blijkt bitter te zijn, men sterft eraan. Nou, dat is het verhaal. Dus de woeste stad is verbroken, zegt dan vervolgens vers 10 van Jesaja 24. De stad die woest was, of de stad die jarenlang woest is geweest, de woeste stad immers. Dat betekent niet dat de stad tekeer ging, dat betekent dat die woest was. De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er niemand inkomen kan, zodat er niemand woont, is de gedachte. Het is leeg geworden. Er is een klagelijk geroep op de straten om des wijns wil, want het leven verdwijnt, men sterft. Alle blijdschap is verduisterd. Leuk, hè, zo'n uitdrukking. Zo leer je nog eens taal. Blijdschap komt dus overeen met licht. Alle blijdschap is verduisterd. Alle licht is verduisterd. Dus licht en blijdschap zijn dus weer synonieme begrippen. En dat licht en leven synoniemen hebben we van Johannes geleerd. Zodat wijn en licht en blijdschap al inderdaad allemaal bij elkaar hoort. Nou, de vreugde des lands is heengevaren, is weg dus, is verdwenen. En het enige wat is overgebleven in de stad is verwoesting. En met gekraak wordt de poort in stukken verbroken. En dat betekent feitelijk dat met een heleboel herrie de stad ophoudt stad te zijn. Want strikt genomen is het zo dat zodra de poort verbroken is, houdt de stad op stad te zijn. Want de stad is een dorp met een muur eromheen. Gesloten met een verdedigingswerken eromheen, zal ik maar zeggen. Als de poort dus verbroken wordt, dan kan hij niet meer afgesloten worden en dan houdt de stad eigenlijk op stad te zijn. Verwoesting van een stad kan dus al uitgebeeld worden door het kraken, het rammen van de poort. Ja. Vers 13, want in het binnenste van het land, in het midden deze volken, dat is twee keer hetzelfde natuurlijk, hè? In het midden van het land is hetzelfde als in het midden deze volken, zal het al zo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen wanneer de wijnoogst geëindigd is. En wat hier staat lijkt me wel duidelijk. Het betekent inderdaad dat de inwoners van de stad gedood zullen worden. Dat slaat niet alleen op Babel, maar kennelijk ook op het hele wereldrijk wat vanuit Babel geregeerd wordt. Dat is net zoiets als dat Jeruzalem genoemd wordt en bedoeld wordt het hele Messiaanse Rijk. Of zelfs de hele nieuwe schepping. Maar in het land en te midden van de volken zal het al zo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms. Daar hebben we al eens over gelezen, over afschudding van de olijfboom. Namelijk in, wat was het, Jesaja 17, vers 6. Want in Jesaja 17, vers 6 en daar in de buurt wordt gesproken over een overblijfsel wat behouden zou worden uit Juda. Een nalezing zal daarin overblijven, gelijk in de afschudding eens olijfbooms, twee of drie beziën in de top, of bessen, in de top der opperste twijg en vier of vijf van zijn vruchtbare takken. En dan gaat het dus inderdaad over het overblijfsel uit Israël in hoofdstuk 17. Maar hier in hoofdstuk 24 wordt hetzelfde beeld aangehaald, maar nou niet over het overblijfsel van Israël, maar over overblijfsel over de hele wereld, over de hele aarde. Zodat er wel een oordeel komt over Babel, over de stad en daarmee over het hele koninkrijk. Maar er blijft een overblijfsel. Gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen wanneer de wijnoogst geëindigd is. En die wijnoogst, wel, daar ging het om in de voorgaande verzen natuurlijk. Maar het is een beeld van het definitieve oordeel wat over de gehele wereld, over alle volkeren zou komen. Dat staat trouwens ook in Openbaring. Dat moet ik even zoeken, want het is hoofdstuk 14 geloof ik, hè. Openbaring. Ja, Openbaring 14, daar is sprake van de oogst. En dat is bij de wederkomst van Christus uiteraard. Het gaat daar om de voleindiging daarvan, overigens. En dan staat er in vers 14 van Openbaring 14. Ik zag en ziet een witte wolk, en op de wolk was een gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel, roepende met een grote stem tot degene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is nu gekomen. Terwijl de oogst der aarde rijp is geworden, en u weet wanneer het is, hè? Dat is in de voleinding der eeuw, uiteraard, volgens Matthäus 13. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is hebbende, ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiftakken van de wijngaard, namelijk de aarde, de wijngaard der aarde. Want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak des toornsgods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden en er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Nou, ik hoef nou dat gedeelte natuurlijk niet te bespreken. Maar het is een beschrijving van de, laten we zeggen, de grote verdrukking in het algemeen. Waarbij een oordeel komt over de aarde en waarbij de gelovigen behouden worden, verzameld worden. Dat wordt natuurlijk op veel andere plaatsen ook op precies dezelfde wijze gezegd. In de eerste plaats denk ik dan natuurlijk aan Matthäus 13, de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. Het oordeel over de tarwe, het oordeel over het onkruid en de verzameling van de tarwe in de schuur, dat is ongeveer de gedachte. Nou, over die wijnoogst gaat het dan ook hier in Jesaja 24. Er zal een overblijfsel zijn, maar het wordt vergeleken met olijven en met nalezingen. Want in het land, in het midden, of dat wil zeggen tussen deze volken, zal het al zo wezen gelijk de afschudding des olijfbooms. Dat wil zeggen, zoals het in Israël was, zo zal het onder de volken zijn. Het merendeel komt om als ongelovigen. En een gedeelte, het overblijfsel namelijk, zal behouden worden. En over het overblijfsel staat dan in vers 14. Die zullen hun stem opheffen. Jesaja 24 dus weer, vers 14. Die zullen hun stem opheffen. Zij zullen vrolijk zingen. Vanwege de heerlijkheid des Heren zullen ze juichen van de zee af. En zo is dat, want dan is er wijn, hè. Nou, misschien gaan ze ook aan het avondmaal, dat zal wel kunnen. Maar ik bedoel dit, er is dan dat leven, hè? Het leven van Christus, dus gelovig overblijfsel wat behouden wordt en dus inderdaad komt tot blijdschap. Het blijkt toch zo te zijn dat de term blijdschap in de Bijbel, vreugde of hoe het ook maar heet, steeds in verband gebracht wordt met het nieuwe verbond. Droefheid enzovoort staat in verband met de wet en met het oude verbond die een bediening des doods is. Terwijl blijdschap een kenmerk is van het nieuwe verbond. En blijdschap is dan ook het kenmerk van de gelovige. Hè? Ja. En zo vroeg al. Ja. Nou goed, blijdschap is het kenmerk van de gelovigen nadat hij een paar uur wakker is inmiddels. Maar goed, meestal. Maar zo is het echt. Zo is het echt. Blijdschap is het resultaat van de wijn, wordt er gezegd in de schrift. En de wijn is het leven van Christus, het leven onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Goed, zij zullen dus vrolijk zingen, staat er. In tegenstelling tot wat in vers 7 en 8 stond over de ongelovigen die het eeuwig verbond vernietigd hadden. Want deze lui, die nalezing zal ik maar zeggen, het overblijfsel, dat leeft inderdaad onder het eeuwig verbond. die zullen hun stem opheffen. Ze zullen vrolijk zingen vanwege de heerlijkheid des Heren. Niet vanwege hun eigen heerlijkheid of hun eigen prestaties of iets dergelijks. Maar vanwege de heerlijkheid des Heren zullen zij juichen van de zee af. En dat van de zee af heeft altijd te maken met de volkeren af natuurlijk. Want het zijn deze die van de zee afkomen en dus uit de volkeren verzameld worden eigenlijk en gebracht worden tot Israël. Dat hoeft niet geografisch juist te zijn, maar het gaat erom dat deze heidenen die tot geloof komen worden toegevoegd aan Israël. Zij worden dus Israëlieten. In de 1000 jaren, althans aan het begin van de 1000 jaren, wanneer er alleen maar gelovigen zijn, is dus de hele aarde bevolkt met Israël. Nou ja, geestelijk Israël, of zoiets. Maar in ieder geval, het is allemaal Ami en Rugama. Ja, Israëlitisch. En geregeerd vanuit Jeruzalem, door de koning van Israël, uiteraard. En dus van de zee af. Denkt u maar aan het overblijfsel wat genoemd werd in heel en terug. Waar was het ook weer in... Jesaja... Was het 8? 9? 10? 10? Vers 22. Jesaja 10 vers 22. Staat in vers 21, het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jacob. Het zal wederkeren tot de sterke God, want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee. Zo zal het overblijfsel daarvan wederkeren. Want het is zand der zee, niet alleen wat aantal betreft, want dat klopt niet, het is wat minder. Maar het is wel zand der zee, dat wil zeggen het wordt door de zee aangespoeld aan het land. Oftewel, het wordt uit de volkeren verzameld en toegevoegd aan Israël. Het wordt uit de zee verzameld en toegevoegd aan het land. Het wordt uit de volkeren verzameld, wordt toegevoegd aan Israël. En in onze dagen, het wordt uit de volkeren verzameld en het wordt toegevoegd aan de gemeente, waarvan Israël dan een beeld is. Dus inderdaad, van de zee af. En zo komen we dan in Jesaja 24 vers 15. Daarom eert de Heere in de valleien, in de eilanden der zee, de naam des Heeren, des Gods van Israël. De valleien, dat wil zeggen het land, vlakten, maar gewoon het vlakke land. En de eilanden der zee wil zeggen de kustlanden, maar het is dat wat als het ware uit de zee komt. Het is niet de zee, maar het is het land geworden. Israël wordt wel vaker zo beschreven als de eilanden de zee, als de kustlanden. Eenvoudig omdat het uit de zee verzameld wordt. Want het woord eiland, dat weet u langzamerhand, hè? Dat betekent dus kustland. Niet omringd door water, maar gelegen aan het water. Dus eer de Heere. Oftewel, eer de naam des Heren, de naam des Gods van Israël. Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking des rechtvaardigen. En dat lijkt me nog duidelijk, want dat betekent dat het gaat over, laten we zeggen, de 1000 jaren... Ik zeg altijd de aanvang van de 1000 jaren, omdat later in die 1000 jaren natuurlijk ook ongelovigen aanwezig zijn. In ieder geval aan het eind ervan. Maar hier gaat het om dat de hele aarde vol is van kennis des Heren, gelijk de water in de bodem de zee bedekken. Zoiets, hè? De aarde is vol van kennis des Heren, namelijk onder alle volkeren. Gelijk de water in de bodem de zee bedekken. Het beeld van de volkeren. En dus van het uiterste einde der aarde, van over de hele aarde, horen wij psalmen, oftewel vrolijk zingen, uit vers 14, tot verheerlijking van de Heere, zegt vers 14, de rechtvaardige, zegt vers 16. want de Heer is uiteraard die rechtvaardige, uit vers 16. En daarna wordt het vers moeilijk, want dan wordt er ineens uitgeroepen, ik word mager. Ja, dat heeft niks te maken met alcoholisme, zo van, nu zijn ze, hebben ze toch een zuipen gezet, ze zijn dronken geworden, en dan vermageren ze zo sterk op den duur, want zo gaat dat, dat is het niet hoor. Ik word mager, wee mij, enzovoorts. De trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk. Dus dat is tamelijk trouweloos, mag ik wel zeggen. Maar wat is dat, ik word mager? Wel, er is niks moeilijks aan, daar staat het woord rats. En dat is niet mager. Juist, rats, inderdaad, ja. En dat betekent geheim. Dus er staat niet, ik vermager, maar mijn geheim. Mijn geheim. Leuk, een Hebreeuws woord, rats. En wij kennen het in het Nederlands. Vanwege in de rat zitten, dan weet je ook niet waar je aan toe bent. Dan weet je de oplossing van je probleem niet. Want rats is gewoon een raadsel. Nederlands hangt toch nog wel aan het Hebreeuws, hè? Een raadsel, ja. Die eten rats, soldaten eten rats, die zitten altijd in de rats. Ja. Ja. Rats kunnen wonen. Ja. Nee, maar er staat dus mijn geheim, mijn geheim. Waar gaat het nou? Nou, dat is heel gemakkelijk. Als in vers 16 staat, van het uiterste der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking der rechtvaardigen zeggen, want dan gaat het over het koninkrijk, toch? En als het dan ineens staat, mijn geheim, dan gaat het over het geheimenis van het koninkrijk, om het dan eens in de nieuwe vertaling te zeggen. De verborgenheid van het koninkrijk dus. Want voordat het geopenbaard wordt, zoals beschreven in deze verse, voordat het geopenbaard wordt, zoals beschreven in vers 13, tot en met het eerste zinnetje uit vers 16, want nadat dat gezegd wordt, wordt gesproken over de verborgenheid. Eerst wordt geopenbaarde koninkrijk genoemd, maar dan ineens wordt ook gezegd, maar zover is het niet. Voor die tijd zal er ook mijn geheim zijn. Dat wil zeggen, mijn verborgen koninkrijk. En mijn geheim is natuurlijk schitterend, want wat is dat ook alweer? Dat is gewoon Christus zelf, de verborgen Christus. Hij is dat geheim. Je kunt het ook vertalen met, ik ben het geheim. Of ik ben geheim. En dus ik verberg mij, of ik ben de verborgenheid. En u weet, de verborgenheid der godzaligheid is groot. 1 Timotheüs 3 vers 16. En het blijkt te zijn Christus, inclusief de gemeente overigens. Het is geopenbaard in het vlees, opgestaan in de geest enzovoorts. Maar die verberging, of de verborgene, dat geheim, dat is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf, die zich verbergt en die zijn koninkrijk verbergt. En daarover gaat dus eigenlijk dit hoofdstuk. Want nou is weer de vraag, wanneer zijn al die oordelen, waarvan is het de beschrijving? Wel, niet zozeer van de grote verdrukking, maar het is de beschrijving van het verborgen koninkrijk in het algemeen. Het is de beschrijving van de situatie op aarde, terwijl de Heer zich verbergt. En dat is in eerste plaats van toepassing op onze tegenwoordige bedeling. Maar daarna, bij nader inzien, blijkt het dan ook van toepassing te zijn op de zogenaamde intertestamentaire periode. Dat wil zeggen, de 400 jaar van Malachi tot Matthäus, om het eenvoudig te zeggen. Maar eigenlijk is het zo dat het daarvoor ook al gold. Want de Heer heeft zich eigenlijk altijd verborgen. Hij heeft zich maar bij gelegenheid geopenbaard namelijk. Dat was niet gewoonte dat de Heer zich openbaarde. Het was geen regel, maar het was altijd al uitzondering. Alleen het bijzondere is dat hij zich steeds minder openbaarde. Totdat hij zelf als mens op aarde verscheen. en daarna zich definitief terugtrok en zich inmiddels helemaal niet meer openbaart. Een goede reden voor, er valt ook niks meer te openbaren eigenlijk. En dan volgt in de toekomst de openbaring van het koninkrijk alsnog. Maar in afwachting daarvan hebben we te maken met mijn geheim, uit vers 16, met de verborgene dingen. En u weet, de verborgene dingen zijn voor de Heere, onze God, zei Mozes, in Deuteronomium 29. Maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen, of het gaat over Israël, enzovoorts. En dat spreekt over het geopenbaarde koninkrijk. Maar het is heel eenvoudig. Hier wordt gesproken over dat het allemaal zo slecht gaat op aarde. Niet meteen helemaal de dood, maar toch wel de mos treurt, de wijnstok kweelt, de vreugde de trommelen rust en het geluid der vrolijk huppelenden houdt op. De vreugde der harpers langzamerhand houdt dat allemaal op. Het gaat allemaal niet zo best. Totdat uiteindelijk de stad vernietigd wordt. Het verderf, zal ik maar zeggen, de oordeel of de toorn komt tot een climax. En dan staat er, nou, dan is er toch nog een overblijfsel dat behouden wordt. Maar voordat het zover is, is er eerst sprake van het verborgen koninkrijk. Mijn geheim. Wee mij. De trouwelozen handelen trouwelozen. Wordt 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer dat woord gebruikt. Als zelfstandig naamwoord of als bijvoeglijk naamwoord. Voor mij wordt als werkwoord, hoe je dat maar leest. Maar trouweloosheid wordt besproken. Uitdrukkelijk trouweloosheid. Wat is er dan zo trouweloos? Wie zijn die trouwelozen dan? Nou ja, noem maar op. Maar het zijn de ongelovigen natuurlijk. Met nadruk, zoals altijd, met nadruk op Israël. Trouweloosheid van de mens in het algemeen is te herleiden tot Genesis, dat wil zeggen de schepping van de mens waar God tot de mens sprak, maar de mens liet het woord van God los, was dus trouweloos. Hij was in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend, was dus trouweloos. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, die waren dus ook trouweloos. En dat was het dan. En er bleken maar enkele te zijn, maar dat was een overblijfsel, wat wel geloofde. Want zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk degene die in zijn naam geloven en die dus niet trouweloos zijn, maar die trouw zijn. Dat is de gedachte. Maar het blijkt dan dat die getrouwen inderdaad met Christus verborgen worden bij God, zoals het in Colossense ongeveer staat. Maar het gaat dan inderdaad om een verborgen koninkrijk waarbij deze trouweloze aarde of wereld door God wordt losgelaten, zodat de toorn Gods over deze wereld komt. Eerst een klein beetje, ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, maar goed, eerst een klein beetje, maar langzamerhand veel erger, met een climax in de toekomst. En dat is wat hier wordt uitgelegd. Want wanneer we het hebben over de toorn Gods, dan hebben we het natuurlijk over de dag des toorns en dus over de zesde bedeling, over de grote verdrukking. Want we lezen in Openbaring 6 bijvoorbeeld, dat als de verdrukking over Israël voorbij is, dat dan aan het einde van de 70ste week dan, dat dan de dag des toorns begint, dag des toorns, waarbij de toorn van God wordt uitgestort over de gehele aarde. De hele wereld bedoel ik dus. Ja, dus Openbaring 6, waar dat staat. Het laatste vers van het hoofdstuk is het, geloof ik, ongeveer. De dag des toorns is gekomen. En uit de voorgaande versen blijkt dat dat staat in verband met het einde van de 70ste week, waar ook trouwens sprake was van de afschudding van de vijgenboom in dat geval. Dat ging het over Israël nog maar. Maar wat ik probeer te zeggen is dat die toorn van God weliswaar wordt uitgestort in de toekomst, in de dag des toorns. Maar dat dat niet wil zeggen dat er daarvoor geen toorn van God over de wereld zou zijn. Want die is er wel, want er staat op meerdere plaatsen in de schrift En degene die ik altijd het eerst bij de hand heb, is die van Romeinen 1. Omdat Romeinen 1 een beschrijving geeft, wel nadat het de noodzaak van het evangelie heeft aangetoond, geeft de beschrijving van de situatie van de mensheid in het algemeen. En dan staat er in Romeinen 1 vers 18, de toorn Gods wordt geopenbaard, niet zal worden, maar de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel, en dus van God, over alle goddeloosheid, trouweloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid en dus het eeuwig verbond in ongerechtigheid ten onder houden. Jawel. Ja, verhoudingsgewijs. Verhoudingsgewijs, ja. Als je het onderling vergelijkt. Ja, dat is ook niks bijzonders, want dat lezen we in de, dat hoeven we niet eens te zien. Dat staat gewoon in de Bijbel zelf, dat het ook zo is, hè. Want daar zit het er niet in. Maar het neemt niet weg dat de mens hier op aarde, hoeveel verschil er ook is, dat de mens hier op aarde leeft onder de toorn Gods. En dat blijkt, dat komt tot uitdrukking hieruit, dat God de mensheid heeft overgegeven, volgens vers 24 en vers 26 en vers 28. God heeft de mensheid namelijk losgelaten. Kijk, waar zijn die tijden gebleven dat God zelf zorgde dat het op tijd regende en op tijd weer ophield met regenen? Om maar eens wat te noemen. Waar is die tijd gebleven dat God zijn schatkamer vol had liggen met sneeuw? Nou ja, dat staat er toch. En dat hij af en toe wat van dat spul naar beneden strooide als het nodig was en dan weer niet en zo. Dat is natuurlijk misschien wat een banaal voorbeeld, maar ik bedoel dit. De Bijbel is duidelijk genoeg dat ooit God zelf zich rechtstreeks met de gang van zaken in de wereld en zelfs met het weer bemoeide. Nou, dat is niet meer zo, hoor. Dat kan ik je zo wel vertellen. Dat is niet meer zo. En als het al is gebeurd, dan is het dan toch heus bij uitzondering en op een verborgen wijze, omdat wij leven in de dagen van het verborgen koninkrijk. Maar de regel is dat God er zich niet mee bezighoudt. Niet met het weer, maar met de mens ook niet. Maar heeft de mensheid losgelaten. En dus moet hij het nou zelf uitzoeken. En? Ja, natuurlijk meen ik dat. Ja. Precies, er staat een Job aangehaald. Maar wij leven nu in de dagen van het verborgen koninkrijk en Job niet. Hè? Nee, kijk, nou raken we toch een teerpunt, geloof ik, weer even. Hè? Ja, waarom staat het? Omdat het staat in Job, omdat het over een andere tijd en een andere bedeling gaat. De situatie zoals beschreven in Romein 1 is een situatie in ieder geval van onze bedeling. En bovendien, het mag dan staan in Job, maar dan staat het toch op tamelijk vragende wijze, want het is daar bij Job ook onderwerp van discussie. Dat is het aardige van Job natuurlijk. Het is zo'n lange discussie waar ze ook niet uitkomen overigens. Toch, of wel? Oh nee, goed. Laten we het over Job niet hebben, dan zijn we voorlopig nog niet klaar. maar nee, de gedachte is namelijk dat God zich verbergt voor de wereld in het algemeen. Maar dat is eigenlijk altijd zo geweest. Ik heb gezegd, hij openbaarde zich wel, maar dat is incidenteel. Dat is alleen af en toe maar een keer geweest. Maar hij hield er zich dan toch mee bezig en gaf er toch wel degelijk bepaalde leiding aan. Maar aangezien men in het algemeen, Israël zowel als de volkeren, deze leiding hebben afgewezen, aangezien dat men dus gewoon de Messias verworpen heeft, hield het verhaal op en heeft God de wereld losgelaten, want iets anders heeft hij niet. En dat is de situatie van onze tegenwoordige bedeling, waarin Romeinen 1 dus staat, daarom heeft God hen ook losgelaten, overgegeven vertaalt men dan. Dat betekent gewoon losgelaten. Hij heeft hen overgegeven aan hun eigen begeerlijkheden. Als ze dan toch niet willen luisteren, dan moeten ze het zelf maar zien. En dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. En dan, toen werd vervuld dus wat de Heer uitdrukkelijk van tevoren had aangekondigd. Dat er een dag zou komen waarop of waarin hij zich zou verbergen. Dat in die dagen leven wij. Met grote nadruk, als het al ooit zo is dat de Heer zich verborg. Als het dan ooit van toepassing is, is het in onze bedeling. In de bedeling der verborgenheid dus. Ofwel de bedeling der genade. Ja, de wereld heb ik het ook over. Ja, het is jammer dat ik al die termen meteen moet uitleggen. Want anders ontstaat zoveel misverstand. Maar met betrekking tot de wereld. Waar we het hebben over gelovigen, ligt de situatie iets gecompliceerder. Hè? Ja, nee, nou, niet zo erg gecompliceerd. Want voor zover wij van de wereld deel uitmaken, bemoeit de Heer zich inderdaad niet met ons. En voor zover we niet van de wereld zijn, bemoeit de Heer zich wel met ons. En ons enige probleem is dat wij niet weten waar die grens ligt. Maar dat is ook niet een probleem, want het maakt voor ons niks uit. Het gaat er maar om of hij weet waar die grens ligt. Period. Afgelopen. Ja. Ja, ja. Precies, ja. Nou, we moeten nog even oppassen. In de eerste plaats moeten we dan zeggen, precies zoals onze broeder aanhaalt, werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Zo ligt het, dat zo heeft het altijd al gelegen trouwens. Maar in onze bedeling speciaal, maar er staat niet dat hij dan doet wat wij hem vragen. Hè? En een van de meest voor de hand liggende teksten om aan te halen is die van Filippenzen. Omdat Filippenzen spreekt over de gemeente. Dus een van de drie beruchte brieven. Hè? Een van de drie gemeentelijke gevangenisbrieven van Paulus. En dat is dus in elk geval zonder meer voor de volle 100% op ons van toepassing. En dan staat er in Filippenzen 4 vers 6... Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dat wil zeggen, als wij zorgen hebben, leggen we ze bij hem neer en dan ziet hij maar. En dan zien wij ook wel. Nee, ja, meer staat er niet. Want er staat niet, vertel de Heer wat je nodig hebt en dan zal hij het je geven, want dat staat er niet. Er staat alleen dat je niet bezorgd moet zijn. En als u zegt, maar ik heb ze wel, dan moet ik vaststellen dat ze voortkomen uit uw eigen menselijke overleggingen. Daar zit alle fout dus. Dus dan heb je ze wel. Maar die moet je dan brengen, er zit niks anders op. Als je ze hebt, breng je ze bij de Heer. Als je ze niet hebt, hoef je ze er ook niet te brengen, uiteraard. En er staat nergens dat je ze moet hebben. Integendeel, er staat juist dat je ze niet moet hebben. Wees in geen ding bezorgd. Mocht je ze om wat voor reden ook dan wel hebben, dan breng je ze dus bij hem. Opdat je ze niet zou hebben. En als het brengen van de zorgen bij de Heer, als dat bidden heet, is nog maar de vraag. Als dat bidden heet, dan betekent het zelfs dat gebed vanzelf een keer ophoudt. Want als je daarin geoefend raakt, dan breng je dus geen zorgen bij de Heer, eenvoudig omdat je ze helemaal niet hebt. Ik wist dat je zou reageren. Ja, ja, ja. Jawel. Nou, hier staat dat in elk geval niet. Dus als je nou doet wat hier staat, heb je dat probleem in elk geval niet. Nee, dat klopt wel. Maar het probleem is dat wij moeten niet worstelen in het gebed. Wij doen dat dikwijls omdat wij te veel moeite hebben om onze problemen bij de Heer te brengen. Omdat we ze niet af willen geven. Want waarom breng je ze bij hem? Niet al te vroom worden nou, geef nou eens een eerlijk antwoord. Omdat je ze zelf niet op kunt lossen. Heel goed, dat is het enige goede antwoord. Je kunt het zelf niet, dus breng je ze daar maar neer. Zo zit dat. Je brengt je lasten bij hem omdat je ze zelf niet kunt dragen. En mensen willen hun lasten daar niet brengen omdat ze per se zelf die last wel willen dragen. En dan hopen dat ze daar nog een beloning voor krijgen van de Heer ook. Terwijl de Heer gezegd dat je hoeft ze helemaal niet te dragen. Dan zeggen wij, maar we kunnen het wel. Nee, gaat misschien wel, maar daar gaat het nou niet om. Je moet het domweg niet. Je zou ze af moeten geven. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Dat staat hier ook. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Want door het verstand, Heer, door, nou gewoon naar de mens dus, krijgen wij deze bezorgdheden of deze zorgen. Maar de vrede Gods gaat dat verstand te boven. Ons verstand zegt, het gaat niet goed. Maar we brengen het bij de Heer en het geloof zegt... Wel, wat doet het geloof? Wel, nooit kan het geloof te veel verwachten, dus het geloof verwacht erg veel dan over dat verstand heen. Nou, dat is het verhaal. En dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn wanneer wij ons onderwerpen aan de Heer. Dat is het hele verhaal. Ik weet niet hoe ik dat nou beter zal zeggen. Ja, daar spelen zoveel dingen een rol, maar dat verandert de Bijbelse waarheid natuurlijk niet. Ik weet het niet, ik heb er echt niet zoveel problemen mee, maar hoe... Ja, dat weet ik, dus daar hebben we het al eens vaker over gehad, dus. Hè? Maar misschien moet je dat gewoon dan wat vroeger leren. Dan heb je meer de tijd om dat te doen. Nou, ja, wat is zorgeloos? Ja, dat zijn we eigenlijk ook wel. Ja, natuurlijk, ja. We hebben iemand anders die voor ons zorgt. En die het uitdrukkelijk beloofd heeft en ook wil doen. En dat ook aan zichzelf heeft voorbehouden. En dat moeten we hem dan gunnen. Hetzelfde geldt voor mij, komt de wraak toe. Hoeveel zouden we zelf graag wraak willen doen?
He? Ja. Maar stel nou dat je zegt van ik heb dus verschrikkelijke zorgen om iemand of iets. Ja. Ja. Die niet geloven is. Ja, dus ik heb zorgen over iedereen die niet geloven.
Ja.
God, we moeten niet meer deze wereld herinneren.
Ja.
We moeten dus ook niet met de ongeloof. Hoe zit dat dan? Dat kan wel helemaal niet.
Ja, natuurlijk kan dat wel. Heb ik je zo een antwoord op. Het begint in ieder geval met, om dan op de uitdrukkingen terug te komen, het begint ermee dat een ongelovige is niet iemand die van niks weet, maar een ongelovige is iemand die het evangelie heeft afgewezen. Nee, dat is zo. In de Bijbel, de Bijbelse ongelovige, een ongelovige als het in de Bijbel voorkomt, is niet iemand die het evangelie niet gehoord heeft, maar is iemand die het evangelie wel gehoord heeft, maar heeft afgewezen. Ja, nee, dat is punt 1. Dat is punt 1. Daar bemoeit God zich dus verder niet mee. Die is in ieder geval losgelaten. Aan de andere kant hebben we eventueel mensen die het evangelie dan niet kennen. En die wij geneigd zijn ook als ongelovig te beschouwen. Eenvoudig omdat ze dus niet geloven. Daarvan moet ik zeggen, wat ik ook al zo vaak gezegd heb, dat God er zich wel mee bemoeit. Niet in het algemeen, maar bemoeien zich mee wanneer deze mensen op zoek zijn naar de waarheid. De waarheid willen weten. En dat is het enige verhaal. Als men de waarheid zoekt, zal men die vinden. En dat betekent dat dan de Heer tot zo iemand komt en zich laat vinden. Maar zo iemand wil dat dan ook. Nou, dat is het. En als hij dat niet wil, als hij het evangelie niet gehoord heeft, maar ook helemaal geen waarheid zoekt buiten zichzelf, die zal de Heer ook niet vinden en staat in de praktijk gelijk met een ongelovige. Hij wil namelijk toch niet. Ja, als ik nou wat vertel wat jullie eerder gehoord hebben, moet u me dat niet kwalijk nemen. Want, maar goed, ik zal het zeggen. Paulus bidt voor Israël. En hij zegt, het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. in Romeinen 10, vers 1. Wel, de verhoring van dat gebed kan alleen maar inhouden dat Paulus zelf gezonden wordt tot Israël om hen het evangelie te prediken, meer niet. En dat gebeurt ook. Want hij bidt voor hun zaligheid, maar hoe krijgt Israël zaligheid? Wel, als het zelf bidt voor hun zaligheid. En daar heeft God de hand niet in, integendeel. Want het ligt andersom. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen, zegt 2 Korinthe 5. Dat betekent dat God bidt tot de ongelovigen, tot degene die hem niet heeft aangenomen. Doe dat alsjeblieft, neem mij aan. Laat u verzoenen. En dan moet je niet denken dat wij dus God kunnen bidden, opdat die ervoor zal zorgen dat die mens hem aanneemt. Dat kan hij niet namelijk. Dat is een onmogelijk gebed. God kan dat niet doen. God zelf vraagt aan die mens, laat u met mij verzoenen. Zie? Dus wat dan, als wij ons machteloos vinden in die situatie, wel in die zin is God ook machteloos. Nee, want God zelf bidt tot hen. Het enige wat hij kan doen, en wat hij dus ook inderdaad doet bij gelegenheid, is de boodschappers zenden, want ze moeten hem aanroepen dus. Hoe zullen ze aanroepen wie ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? Kortom, God stuurt dus eventueel zijn boodschappers. Als dus Paulus bidt voor de zaligheid van Israël, wel, God had er al alles aan gedaan, het woord was aan Israël. Het enige wat eraan gedaan kon worden, eventueel, was dat er alsnog en met nog meer nadruk mensen gezonden zouden worden aan Israël om hen het evangelie te prediken en om hen voor de keuze te stellen. Maar dat kan net zo goed precies andersom uitpakken, want als je de mensen het evangelie voorhoudt, is de kans natuurlijk ook groot dat hij het afwijst in plaats van aanneemt. Maar ja, een andere mogelijkheid is er niet. En dat is wat er ook gebeurt, want als je het verhaal van Paulus vervolgt in Romeinen 10, dan kom je vanzelf in bij die verse waar inderdaad staat, hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloofd hebben, hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt. Dat is hetzelfde hoofdstuk. En daarna kom je in hoofdstuk 11, waar de apostel zegt dat hij als apostel der heidenen zijn bediening heerlijk maakt door enige uit hen voor Christus te winnen. Nou, dat is het. En dus werd Paulus ook inderdaad gezonden naar de Joden, wel degelijk. En overal waar hij kwam, richtte hij zich dus ook eerst tot de Joden en ging hij naar de synagogen en al die dingen meer. Nou, dat had hij de Heer gevraagd, of dat mocht. Want zijn gebed was voor de zaligheid van Israël en Paulus wist heus dat de Heer daar niks meer aan kon doen, omdat wat eraan gedaan kon worden, dat was al gebeurd. Het enige wat overblijft is dus prediking. En dat is vandaag dus ook zo. Ja, het is jammer, maar we hebben er vaak een andere gedachte over, maar toch is het zo. Men kan dus wel bidden voor iemand die niet gelooft of zelfs het evangelie heeft afgewezen, maar dat kan alleen maar inhouden dat we van de Heer vragen of de Heer actie wil ondernemen opdat zo iemand opnieuw met het evangelie bepaald wordt, of dat zo iemand in een situatie terechtkomt waarin hij misschien wat ontvankelijker wordt voor het evangelie, maar dat is niet best. Zo'n situatie. Want dan hebben we, dat weten we toch, welke twee mogelijkheden zijn er, langs welke twee wegen dus wordt Israël tot geloof gebracht. Punt 1, de prediking van het evangelie. Punt 2, de grote verdrukking. Nou, dat verhaal gaat voor een mens ook op. Als je de prediking zo niet aanvaardt, en wij vinden toch dat het zou moeten, en wij bidden daarvoor, we vragen de Heer of hij, omdat wij rechtvaardigen zijn en omdat het gebed van de rechtvaardige veel vermag, we vragen of hij er alsnog wat aan wil doen, dan kon het andere kant wel eens zijn dat hij dus zulke mensen in de verdrukking brengt, ja. Dat is niet waarom we gebeden hebben overigens dan, waarschijnlijk. Maar zo gaat het dan wel. Dat is het enige wat overblijft namelijk. Ja. Ja.
En hij
zo,
hij kan
natuurlijk wel.
Maar hier wou dus
ja. Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Het is dat hij nou zegt, anders had ik... Ik was er net aan toe om het zelf voor te lezen uit Jeremia dus. De bekende teksten die ik zo vaak heb aangehaald. Hè. Bid niet voor dit volk. En je zegt op een gegeven moment, nou moet je ophouden, want het is aan het eind. Als men niet wil, dan niet. En het geloof is niet aller. En dat is natuurlijk heel erg. Voor ons, maar voor de Heer net zo goed. Maar het houdt ergens op, ja.
Geloof is dan ook eigenlijk gehoorzaamheid.
Ja.
Je hoort het horen.
Ja.
Dat is precies gehoorzaamheid.
Ja.
Of niet gehoorzaamheid.
Ja. Maar er is een grens aan. Nee.
Nee.
Als Jeremia wordt toch opgezet.
Ja. Ja, het houdt een keer op. Ja. Ja, op precies diezelfde uitspraken uit Jeremia in precies hetzelfde verband gelden ook vandaag, omdat de situatie in de dagen van Jeremia dezelfde is als in onze dagen. Met een kleine ongelovige Joodse staat in het land en het merendeel van de Joden verstrooid onder de volkeren. En met Jeruzalem als hoofdstad die niet vrij is, maar waarvan gezegd wordt dat Jeruzalem zal verwoest worden. En toen waren er ook zoveel valse profeten, net als in onze dagen, die zeggen, nee, maar met Jeruzalem, dat komt wel goed. De Heer zal het zegenen, enzovoorts. En de Heer zegt, wat voor profeten? Ik heb helemaal geen profeten gezonden. De stad zal verwoest worden, klaar, uit, punt. En zo gebeurde het ook. Precies zoals aangekondigd trouwens. En zelfs op de aangekondigde tijd. Want ook die tijd daarvan was van tevoren al genoemd. En dus wordt er tegen Jeremia gezegd. Bid niet voor het volk ten goede, want ik zal u niet horen. Ik kan u ook niet horen. Want ongelovigen kunnen niet gezegend worden. En alles wat gedaan moest worden, opdat het Jeruzalem tot geloof zou komen, was al gebeurd. Er werd toch gepredikt? Met name door Jeremia dan, maar door zoveel profeten. Maar de profeten werden altijd maar gedood. En als je dan de Heer vraagt, ja, maar we willen zo graag dat het tot geloof komt, dan zegt hij, ja, denk je dat ik nog meer profeten stuur? Ze worden allemaal gedood. Tot uiteindelijk de zoon zelf. Hè? Want zo was het dan toch. Nou, dat was het laatst en toen hield het op. En daar begon dus mijn geheim. Hè? Het verborgen koninkrijk. Ja, en een gebed tot Israël kan dus alleen maar zijn een gebed tot zaligheid in de zin van dat er nog mensen gezonden worden om zo hier en daar aan Israël te prediken. Maar ik moet u daar nog wat bij vertellen. U denkt misschien dat die dingen op te kleine schaal gebeuren, maar dat geloof ik niet. Want ik blijf volhouden dat de prediking eigenlijk alleen zin heeft als het een prediking is aan hen die zoeken. Want mensen die niet zoeken, die luisteren toch niet. Die kun je wel het evangelie brengen, maar je loopt alleen het risico. Ja, je loopt te pletteren. Ja. Je loopt met den kop tegen den muur of zoiets. Oftewel, je werpt palen voor de zwijnen en de zwijnen keren zich tegen je. Dat heeft namelijk geen zin. Het is weliswaar niet aan ons om te bepalen waar die grenzen liggen, maar wel aan de Heer. En ik ben ervan overtuigd dat hoeveel energie we ook steken in het bedrijven van evangelisatie, of hoe weinig ook, het maakt voor het resultaat van het werk geen bal, maar dan ook helemaal niks uit. Want die mensen die werkelijk de waarheid willen weten en zoeken, die krijgen toch met de Heer Jezus te maken. Die horen er toch van. Ja, want daar zorgt namelijk de Heer voor. En als er één man in Amsterdam is die aan het zoeken is, dan kun je natuurlijk wel een miljoen traktaatjes verspreiden, maar één traktaatje zou ook genoeg geweest zijn, want die komt dan toch net bij die ene terecht. Bijvoorbeeld. Ja, het komt, en dan gaat het maar om die ene.
Ja.
Nou, dat is het. Dat is namelijk wat nodig is. Niet dat er collectief dit soort activiteiten bedreven worden, zozeer. Dat mag wel natuurlijk, natuurlijk. Maar het gaat er in de eerste plaats om dat de Heer zelf zorgt dat het evangelie terechtkomt, dat de Bijbelse boodschap terechtkomt bij degene die inderdaad zoeken. En als ze niet zoeken, dan kun je er wel voor bidden, maar dat helpt niks. De enige kans is dat die mensen die niet zoeken ooit nog eens een keer in de problemen raken, zelf. En dan misschien, maar die kans is niet zo groot, maar dan misschien buiten zichzelf nog eens een keer de oplossing van hun probleem zoeken. En ja, dat kan. En dan zouden ze alsnog misschien met de evangelie in aanraking komen en voor de Heer Jezus kiezen. Maar, ik moet zeggen, die garantie heb je niet hoor. Die kans bestaat. Maar goed, daar houden we het even bij, want we gaan eerst koffie drinken. Maar de gedachte is, en was, want er staat nou eenmaal zo, dat de Heer de wereld heeft losgelaten. We hadden het namelijk over de toorn Gods, en ik probeerde te vertellen dat die toorn Gods weliswaar pas komt in de dag des toorns, maar dat is wanneer de schalen des toorns ook worden uitgegoten over de volkeren, zoals het allemaal zo mooi staat in Openbaring. Maar Romeinen 1 zegt dat de toorn Gods ook nu geopenbaard wordt. Het grote verschil tussen die beiden is dat die toorn Gods die nu geopenbaard wordt, let wel geopenbaard, het is niet eens verborgen. Hè? De toorn Gods die nu geopenbaard wordt, is in feite passief. Er wordt namelijk verklaard, dat betekent namelijk dat God niet actief de volkeren oordeelt, maar dat God de volkeren oordeelt door hen los te laten. Zij lieten hem los, zij wilden naar hem niet luisteren, ook niet bij herhaling. En toen heeft God hen losgelaten. Wel, dat is een vorm van toorn van God. En zo wordt het beschreven in Romeinen 1, daar kan geen twijfel over bestaan. De toorn Gods wordt geopenbaard, want hij heeft de mensheid overgegeven. En er staat ook bij waarom en, waar, en hoezo. Want er staat, zij hebben hem losgelaten. Ze hebben God weggeredeneerd. God komt in hun gedachten niet meer voor. Ze hebben de mens op de plaats gesteld in hun gedachten die aan God toekwam. Dat staat er allemaal hoor, in Romeinen 1. En daarom zegt God, nou dan verdwijn ik maar. Er is voor mij hier geen plek meer. Er was geen plaats voor hem in de herberg, denk ik wel eens. Zoiets. Maar het gevolg daarvan is dat God zich dus ook niet actief bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. En daarom, en zo kwamen we bij het onderwerp, daarom heeft bidden voor de wereld als zodanig dan ook geen enkele zin. Het kan namelijk niet verhoord worden. Het is een gebed in strijd met Gods wil en daarom kan het niet verhoord worden. In dat verband wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om eens een keer Johannes 3 aan te halen. Ik heb het laatst ook ergens anders gedaan. Ik dacht tenminste niet dat het hier was. Maar ik haal het maar even aan, Johannes 3, waar we niet het woord toorn, maar wel het woord oordeel vinden. En er staat in Johannes 3, vers 17, want vers 16 kennen we langzamerhand, of niet? Toch wel, ja, vers 16 kennen we langzamerhand. Ik bedoel, ik hoop dat u ook weet wat het betekent, hè? Vers 16 spreekt namelijk over de positie van Christus als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zittend aan de rechterhand Gods. God heeft zijn zoon verhoogd, opdat een ieder die in hem, in de verhoogde zoon, gelooft, niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Dat is een beschrijving dus van het verborgen koninkrijk. Hè? Ja, dat is het ook, maar dat is het ook. Het is ook een evangelisatietekst, om zo te zeggen. Maar voor de goede orde wijs ik maar op dat in dat vers niet over het kruis gesproken wordt, maar in tegendeel, er wordt gesproken over de hemelvaart van Christus. Ja, ik kan het niet helpen, maar dat staat er nou eenmaal. We hebben dat al eens aangehaald, nou dan weet ik het weer, we hebben dat eens aangehaald toen we gesproken hebben over de serafs in Jesaja, naar aanleiding van Jesaja 6. De vurige slangen, weet je nog? Hebben we dit schriftgedeelte ook aangehaald. Want een seraf was hetzelfde als die koperen slang die Mozes in de woestijn verhoogd heeft. Dat is een beeld van Christus, de verheerlijke Christus wel te verstaan. Niet de vernederde, maar zoals er ook letterlijk staat, de verhoogde. Tot in de hemel zelf. Dus de positie van Christus aan de rechterhand Gods Op wie wij zien en in wie wij geloven om behouden te worden, is een beschrijving van het verborgen koninkrijk. Christus namelijk in de eerste plaats als hoge priester. Goed. Nou, vers 17 dan. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Zal hij dat dan niet doen? Jawel, dat zal hij wel doen, maar daarvoor was hij niet gezonden. Wat een ander doel. God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. De wereld, ja. Opdat de wereld door hem zou behouden worden. En is dat nou gebeurd of niet? Wordt de wereld nou behouden of wordt de wereld door hem geoordeeld? Nou, dat hangt er vanaf over wie we het hebben. Dat zijn de twee mogelijkheden nu, hè? Of de wereld wordt behouden of de wereld wordt geoordeeld. En in de praktijk blijkt het zo zwart-wit niet te liggen, niet zo zwart-wit, want er blijken sommigen te zijn die veroordeeld worden en er blijken sommigen te zijn die behouden worden. Het staat in de volgende verse. Ja. Want er staat, wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wordt dus behouden, maar dat stond al in vers 16. Dus wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Is alreede veroordeeld. Is dan het oordeel al geweest? Zo ja, want dat staat hier toch. Wat gebeurt er dan eigenlijk op de jongste dag? Of is dit alleen maar bij wijze van spreken? Zo van, hij ontkomt het oordeel niet. Hij zal geoordeeld worden. Nou, dat is niet het geval. De vraag is namelijk, dat is het anders, hè. Wij weten dat het oordeel pas zal plaatsvinden, het uiteindelijke oordeel, op de jongste dag. Hier staat dat iemand die niet gelooft al veroordeeld is, mede door de verschijning, door de eerste komst van Christus, want daar gaat het dan om, hè. Hij is gekomen in de wereld, niet om de wereld te veroordelen, maar dan worden er wel geoordeeld. Maar aangezien het oordeel pas is op de jongste dag, is de vraag, wat is dit dan voor een oordeel wat hier genoemd wordt? Het is namelijk een ander oordeel. En wat is dan het oordeel? Nou, dat staat in vers 19. Want daar staat, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Nou, dat oordeel is dat. Dat wil zeggen, de ongelovige is al veroordeeld. En dat betekent in de praktijk dat hij dus leeft in de duisternis. Want het licht was weliswaar in de wereld. Maar nou heb ik het, ben ik het hele Johannes-evangelie aan het samenvatten hoor. Het licht was in de wereld. Maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat staat er ook. En dus is het licht weer uit de wereld weggegaan. Wandelt in het licht terwijl het licht bij u lieden is. Dat is ook Johannes. Vele hoofdstukken verder, maar diezelfde gedachte vind je in alle hoofdstukken van het Johannes-evangelie terug. Dus hier staat dat de ongelovige al veroordeeld is en dus leeft nu al onder het oordeel. Welk oordeel? Wel, het oordeel dat het licht uit de wereld is teruggetrokken. Oftewel, het oordeel is dat de Heer zich verbergt. Ofwel gewoon, dit oordeel hier is hetzelfde als de toorn uit Romeinen 1. Namelijk, God heeft de wereld overgegeven aan haar eigen duisternis. Is dat duidelijk? Ja, het staat er echt duidelijk, hè? Er wordt zoveel met die teksten geknoeid. Ze worden eruit gehaald en in een ander verband weer geciteerd enzovoort. En dat is altijd het grote gevaar. In het verband waarin het staat, is er geen enkele twijfel. Wie gelooft, wordt niet veroordeeld, wandelt dus niet in duisternis. Het vervolg daarop vind je in 1 Johannes 1 natuurlijk. Waar staat dat wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is. Enzovoorts. Of je vindt het in Thessalonicense. Wij zijn niet in duisternis, maar wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts. Maar dat geldt alleen voor de gelovigen. Want waar geloven ze in? In het licht, in Christus, oftewel in zijn woord, oftewel in het licht. En dus zijn ze ook in het licht. Maar wie niet gelooft, dat is dus degene die het licht verwerpt, wel, die is dan meteen al geplaatst onder dat oordeel en hij leeft in een duistere wereld waaruit het licht verdwenen is. En hij kan wel bidden tot God, maar het helpt hem niks. En wij kunnen voor zo iemand bidden tot God en het helpt ook niks. Nou, dat is het oordeel. Het oordeel is er dus al. En het oordeel vindt zijn vervolg, zijn climax, straks in de toekomst, wanneer een oordeel, wanneer sprake is van een actief oordeel. Dit is een passief oordeel. De Heer laat niks van zich horen, hij heeft zich teruggetrokken, hij is passief. De Heer bemoeit er zich niet mee. Maar als de Heer zich wel mee zal bemoeien, blijkt het alleen maar erger te worden. Ja. Wij zeggen gemakshalve, God spreekt nu niet, te zeggen, dat is jammer, laten we dan wachten op de tijd dat God weer wel spreekt. Nou, dat is niet best, want als God weer wel spreekt, dan spreekt hij in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen dan verschrikken en hij zal hen verdoemen door de adem, ze spreken, door de adem zijns monds, enzovoorts. Dus eigenlijk is het nog als een zegen te beschouwen de tegenwoordige tijd, maar dat klopt ook, het is de bedeling van de genade. Waarin geen wet heerst, maar waarin genade heerst. En men kan dat positief, men kan het ook negatief uitleggen. Maar dat is altijd al zo geweest met de genade, zegt Paulus ook, hè. Er zijn er die gebruiken het als oorzaak voor het vlees. En er zijn er die gebruiken het als vrijheid om binnen die vrijheid de Heer te kunnen dienen. Op grond van die genade. Het kan allebei. Het is maar wat je ermee doen wilt. En zo is het van de wereld uit gezien te beschouwen als een vloek. Omdat men dan in duisternis leeft, maar aan de andere kant ook als een zegen, omdat men alsnog de gelegenheid krijgt om te komen tot het licht. Tot de vurige slang. Nou, dan laat ik het dan maar even bij. Oh, wacht even, want er staat nog zo'n mooie tekst in vers 21. Ik sluit een beetje aan bij waar we het zondag over gehad hebben en waar ik het vanmorgen ook al even over had. In vers 21 van Johannes 3. Staat in vers 20. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft, oftewel openbaar worden. Maar die de waarheid doet, dan heb je het, wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. Hier, de norm is weer die van de waarheid, net als in Johannes 4. Want daar hadden we het zondag over dan. Hè? En wie die waarheid doet, die vindt die waarheid. Ook wie de waarheid doet, die komt tot het licht. En dan is hij dus niet onder het oordeel, maar wordt hij behouden. Want dit licht is natuurlijk weer gewoon Christus, die het licht der wereld is. Goed, dan ga ik echt terug naar Jesaja 24, waar we in vers 16 waren. Waar stond, ik word mager, maar dat betekent mijn geheim. Oftewel, ik zal mij verbergen, want daar komt het gewoon op neer. Wee mij. De trouwelozen handelen trouwelozen. Dan heb je die ongelovigen, want wie niet gelooft is veroordeeld. En die niet gelooft, dat zijn deze trouwelozen uiteraard. En het woord wordt 6 maal herhaald, zei ik al, maar dat komt omdat het zo uitdrukkelijk spreekt over de gehele mensheid, de mensheid als zodanig, die overgegeven wordt, losgelaten wordt en op grond van het eigen ongeloof. En dus, vers 17, de schrik en de kuil en de strik. Nee, er staat de vrees en de kuil en de strik. Maar ik vertaal het met de schrik en de kuil en de strik over uw inwoners des lands. Want je kunt het in het Nederlands niet zien, maar het is een soort van woordspeling. We hebben dat al eens vaker ontmoet hier in Jesaja. Dat de profeet zich op dichterlijke wijze uitdrukt en gebruik maakt van rijmwoorden en van alliteraties en dat soort dingen. Dus hier ook zo. Ik, Ik stel voor dat je het vertaalt met de schrik, de kuil en de strik. Vanwege dat ik er elke keer in heb. En vanwege al die kaas die er dan in voorkomen. Maar ik heb ook een vertaler gezien die zegt... Gehuil en de kuil en de muil over u, o inwoners des lands. En dat uil, dat is nog niet zo gek, want dat voel je zo aan als het over een uil gaat, dan wordt het heel droevig. Hm? Dat heb ik niet van Leo Derksen, deze keer. Maar dat hoor je zo aan het woord, hè. Gehuil en een muil en een kuil is allemaal niet zo best. En een uil, dat kan dus ook nooit zo goed wezen. Moet oppassen, mijn buurman heet tegenwoordig zo. Nee, mijn tegenwoordige buurman heet zo. Ja, dat is wel. Maar dat even tezijde, heeft er niks mee te maken. Maar de vrezende kuil en de strik is dus een woordspeling. Het zijn drie woorden die op elkaar lijken, ook in het Hebreeuws. En die alle drie zo'n negatieve betekenis hebben. En bovendien, het heeft te maken met de jacht. Alle drie die begrippen. Een kuil, een valkuil en een strik is natuurlijk een strik om konijnen of iets dergelijks te vangen. Maar in ieder geval om dieren te vangen. Want zo zou het gaan met de inwoners des lands. Ze zouden overgegeven worden aan de duisternis en daarmee aan de dood. Dat is de beschrijving van de situatie, ook in onze dagen. En dan staat er, het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in de kuil vallen. Want men vlucht voor de vrees uit vers 17 en dan valt men in de kuil van vers 17. En wie uit de kuil van vers 17 opklimt, die zal in de strik van vers 17 gevangen worden. Hebben u dat? Die drie dingen worden dus achter elkaar genoemd. En ze worden weer herhaald, zoals dat nou eenmaal bij Jesaja gebruikelijk is. Dus hij gebruikt een soort van dichterlijke uitdrukking. Gehuil en een kuil en een muil. Dan zeg je, wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, hij bedoelt ermee, als je niet de prooi wordt van het een, dan word je wel de prooi van het ander. Je hoort gehuil en je gaat op de vlucht, maar dan val je in de kuil. Nou, met veel moeite klim je daar dan uit en dan verloop je in een strik. Ik bedoel, dat is de situatie van de mens. In ieder geval van de ongelovige mens, en ik mag wel zeggen mensheid. Want dat is de situatie van de toorn Gods die geopenbaard wordt over de goddeloosheid der mensen. De goddeloosheid uit Romeinen 1 is natuurlijk gewoon de trouweloosheid hier uit Jesaja 24. Dat wil zeggen, wat een mens ook doet, het leidt tot niets. En hij probeert voor het een te vluchten en komt van het ander, komt in het ander terecht. Maar in ieder geval in de dood. Want de sluizen in de hoogte, sluizen des hemels, zijn open gegaan. In de dagen van Noach betekende dat letterlijk dat het oordeel uit de hemel neerviel. Er worden de sluizen des hemels en van de afgrond trouwens geopend. Maar ik denk dat we met deze uitspraak beter kunnen gaan naar Openbaring. Waar de hemel geopend wordt en ervan komt er ook het een en ander uit de hemel. Hetzij het geklank der bazuinen. Ik bedoel dus de zeven bazuinen. Die oordelen brengen. Of het zijn de zeven schalen. Die flessen of schalen, hoe het maar heet, violen heet het dan, hè, die leeggegoten werden, de schalen van Gods toorn. Want zo is dat, maar dat is het uiteindelijke hoogtepunt van deze toorn, dit oordeel over de mensheid. De hemel wordt geopend, de sluizen in de hoogte zijn opengegaan. Want daaruit komt dan het oordeel. Met het resultaat is dan ook de fundamenten der aarde zullen beven. En er wordt nog veel werk van gemaakt hier. Alles op aarde en zelfs de gehele aarde beeft. Dat mag u gerust ook letterlijk nemen. Hoewel dat ongetwijfeld niet...